in deze tekstgemeente en ook in de context leren we de Heer Jezus Christus kennen als evangelieprediker. Dat hebben we vanmorgen dan ook boven de preek gezet. De Heer Jezus als evangelieprediker. Gemeente, we vragen vanmorgen van u de volle aandacht voor de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is toch niet te veel gevraagd? Want heus, jong en oud, de Heer Jezus, hij verdient ten volle deze aandacht. Want nog eens, om hem gaat het. Wie hem leert kennen, wie in hem gelooft, die bezit ook het eeuwige leven. En dat houdt nogal wat in. Die komt niet in de verdoemenis, maar die is overgegaan uit de dood in het leven. Kerstfeest ligt dan maar kort achter ons. Het bepaalt ons bij zijn wonderlijke geboorte, dat hij zich zo diep vernederd heeft, dat hij in een beestenstal geboren werd. Weet je hoe dat komt? Hij moest afdalen tot ons niveau. Wij mensen die zo hoog staan met onszelf, weten we het nog. Daarom moest de Heer Jezus mens worden. Daarom moest hij zo laag afdalen om zich te begeven op ons niveau. Waar wij terechtgekomen zijn door onze afval van God. En verder is hij naar deze aarde gekomen om te prediken, om te lijden en om te sterven. Maar ik zei het al, vanmorgen leren we de Heer Jezus kennen als een uitzonderlijke prediker. Wat heeft hij gepreekt onder ons op aarde? De lieve lange dag was hij daarmee bezig. Vooral aan het begin van zijn optreden waren mensen in de ban van zijn woord. Wat overigens nog niet wil zeggen dat al die geboeide mensen nou ook oprecht gelovigen waren. De praktijk heeft helaas anders geleerd. Ook de Heer Jezus heeft het moeten meemaken, wat veel dominees ook meemaken, dat de mensen uiteindelijk bij hem vandaan liepen. Maar wat heeft hij ook gewaarschuwd voor verloren gaan? Wat heeft hij ook gewaarschuwd voor de hel? Dat zag hij als een reëel gevaar, ook voor kerkgangers. Bij voorkeur sprak hij in gelijkenissen, maar die gelijkenissen, gemeente, dat waren bepaald geen oppervlakkige verhaaltjes. De Heer Jezus, een veelzijdig prediker. In de versen die voorafgaan aan onze tekst, daar houdt hij een dankdienst. En waar dankt hij dan zijn Vader voor? Ja, dat is ook zoiets waar we zeker op moeten letten. Hij dankt zijn Vader voor al wat hij doet. De Heer Jezus heeft gemerkt dat zijn Vader het evangelie soms verbergt voor eigenwijze mensen die aan hun gezond verstand genoeg hebben. Maar tegelijkertijd heeft de Zoon gemerkt dat zijn Vader het evangelie openbaart en verklaart aan de kinderen. En de kinderen staan hier model voor de nederigen en de ootmoedigen. Kun je daar nou ook voor danken? Dat God zo is en zo doet. Eigenwijs als wij mensen zijn van huis uit, neigen we er eigenlijk toe om te zeggen, moet dat nu zo? Let op, gemeente. De Zoon is het helemaal eens met het beleid van zijn Vader. Hij zegt het: Vader, zo is uw welbehagen en En zo is het goed. Als dominee, maar ook als ambtsdrager, trouwens ook als opvoeder van kinderen, kunnen we ontzaglijk veel leren van de Heiland. We hebben zo'n zorgen, zeker ook in deze tijd. En de consistoriekamer proefde ik daar ook al iets van. Gaat het wel goed in de gemeente? Komen er nog wel voldoende mensen tot geloof en bekering? En hoe vreemd het misschien nu in de oren klinkt, gemeente, maar toch zeg ik vanmorgen, dat moet niet de allereerste zorg zijn van een dienaar van het woord. Zijn allereerste zorg is om getrouw het woord te verkondigen. Als dienaar van het woord, maar ook als opvoeder, ook als ambtsdrager, ben je verantwoordelijk dat het woord van God zuiver en onverkondigd wordt. Tja, daar wordt iedere dominee, daar wordt iedere ambtsdrager, daar wordt iedere ouder ten slotte een keer op aangesproken. Ah, zegt iemand, prediking moet schriftuurlijk bevindelijk zijn, hè? Hey, ja, inderdaad, dat moet. Dat moet, hebt u gelijk. Maar dat is nog niet zo eenvoudig, hoor. Daar moet voor gestudeerd worden, ja. Maar daar moet je als dominee ook voor op de knieën. Om iedere keer toch weer te vragen, Heere, wilt u licht schenken? Wilt u geven dat de boodschap zo mag overkomen als u het zelf bedoeld hebt? Met andere woorden, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart en zie of er bij mij ook op dit terrein een schadelijke weg zij en leid mij in de rechte weg van de woordbediening. Ja maar, zegt iemand, het gaat er toch om, dominee, dat mensen behouden worden. Jazeker. Maar dan zeg ik weer, als het met de inhoud van de boodschap goed zit, dan kun je als dominee en ook als ambtsdrager de uitslag van de prediking met een gerust hart aan de Heere God zelf overlaten. Dan kunnen we van de Heer Jezus leren dat God de Vader ermee doet wat hem behaagt. Ook in deze tijd waarin mensen klagen het woord land niet meer. Ook in deze tijd geloven er nog altijd zoveel als er uitverkoren zijn tot het eeuwige leven. Nu dan onze tekst. Kom herwaarts tot mij. Onze tekstgemeente is een lieflijke nodiging. Maar tegelijkertijd is het ook een dringend appel. De Heer Jezus, een veelzijdige prediker, ja zeker. Hij was ook een appellerende prediker. Het moet een heel gebeuren geweest zijn als de Heer Jezus ergens spreekt. Je zal bepaald niet vrijblijvend onder zijn woord. De Heer Jezus volstond niet met een beschrijving van hoe een mens bekeerd moet worden. Om je daarna vrij te laten. Om ermee te doen nadat het je goed dunkt. Nee, integendeel, gemeente. Wie onder zijn gehoor zat, die werd zonder meer voor een beslissing geplaatst. Tegenover de Heer Jezus moest je kleur bekennen. Er gebeurde wat in die diensten die hij leidde. Soms werden de mensen inderdaad boos. Ik lees zelfs van een jonge man die huilend bij hem vandaan loopt. Het vuur werd eindelijk te na aan de scheen gelegd. Meermalen werden mensen ook verslagen en vielen hem te voet. En dan, gemeente, tja, dan werden ze altijd, dat miste nooit, dan werden ze altijd verder geholpen. Kom herwaarts tot mij. Gemeente, dit is niet maar een levende, lieflijke nodiging. Dit is de kern van de evangelieprediking. Hier gaat het. Het gaat erom dat u en ik vanmorgen echt door het woord in aanraking komen met de Heere Jezus Christus. Dat we voor het eerst of weer opnieuw kennis maken met hem. Wellicht stond de Heer Jezus voor een grote schaar mensen. En hij staat voor hen als de goede herder. Hij breidt als het ware zijn handen naar hen uit. En hij zegt, mensen, kom bij mij. Ja, dat doet gij vanmorgen ook, gemeente. Dat doet gij vanmorgen ook. Want de Heer Jezus zegt tot zijn discipelen, en wie u hoort, die hoort mij. Die hoort mij. En wat zegt de Heer Jezus dan? Hij zegt niet, het zit wel goed met jullie. Want jullie zijn bij mij in een zuivere kerk. Hij zegt nog veel minder, het zit hem niet in het kerk gaan. Nee, hij zegt heel concreet, u, jullie jongelui, je kunnen behouden worden, maar dan moet je wel eerst bij mij terechtkomen. Zo heeft de Heer Jezus heel concreet gepreekt. En het is ook van het grootste belang, gemeente, dat we hem zo leren kennen. Dat we zo over hem denken. Veel kerkgangers hebben verkeerde gedachten over de heiland. Sommigen denken dat hij alleen maar gekomen is voor de uitverkorenen en de rest laat hij links liggen. Maar dat is bepaald geen eerlijk, geen Bijbels beeld van de heiland. Ik lees immers, als gij de scharen voor zich ziet, dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. Dan gaat hij hen veel dingen leren. Hij leert hen onder andere dit, dat ieder mens bij hem welkom is. Hij leert hen, en wie tot mij komt, ik zal hem geenszins uitwerpen. Verstaan we de draagwijdte daarvan? John Bunyan heeft uit deze tekst veel moed geput. Heeft er ook een prachtig boekje over geschreven, Komst en Welkomst tot Christus. Nee, de heiland zet in zijn prediking de deur echt niet op een kier, maar wagenwijd open. En u zult met me eens zijn, ook de kerkdeuren horen wagenwijd open te staan. Dat is uitnodigend. U hoeft bepaald geen drempelvrees te hebben om bij hem binnen te lopen. Aan de andere kant, en daar wil ik toch ook vanmorgen een dikke streep onder zetten. Hè, die kerkdeuren die kunnen nog zo wagenwijd open staan. Maar het grootste gedeelte van Rotterdam loopt toch aan voorbij. De Heer Jezus kan de deur van het evangelie nog zo wagenwijd openzetten. Maar wij zijn mensen, de heiland heeft ons ook zo getekend. Wij zijn mensen als die lieden die een uitnodiging kregen voor het feest. Maar de een had het te druk en de andere was pas getrouwd. En allen wezen het af. Allen wezen het af. Ze voelden er gewoon niet voor. Er zijn ook andere mensen. Die lezen deze uitnodiging van de Heer Jezus alsof er stond. Kom herwaarts voor mij. Voor zover je vermoeid en belast bent. Maar dat staat er niet, gemeente. Dat staat er niet, dat is duidelijk niet de bedoeling. In de aanbieding is het evangelie bepaald niet voorwaardelijk. De heiland is daar volstrekt duidelijk in geweest. Hij gaf zijn discipelen de opdracht, ga heen in de gehele wereld. En daar valt Rotterdam niet buiten. Ga heen in de gehele wereld. Predik het evangelie aan alle creaturen. En wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal ook zalig worden. Dat is geen misschien. Calvijn zegt terecht bij deze tekst. De heiland is bereid om ieder mens die tot hem komt ook te ontvangen. Is het belangrijk voor onze mensen om dat te weten? Jazeker, jazeker. Want juist die mensen die op zoek zijn naar de Heer Jezus, maken zich nogal eens verkeerde zorgen. Die vragen zich af, zou ik wel welkom zijn, zou hij mij wel willen ontvangen? Kijk, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Want nog eens, gij nodigt royaal, kom herwaarts. Nou ja, zegt iemand, kan het dan nog fout gaan? Nou, van de kant van de heiland zeker niet gemeend. Voor zover er fouten gemaakt worden, dan liggen ze bij ons. Kom herwaarts. Komen tot de Heer Jezus, dat is niets anders, maar ook niets minder dan geloven in hem. Daarom schreef Comrie ook terecht, komen tot de heiland. Dat is geen werkzaamheid van je voeten, maar komen tot de heiland, dat is een begeerte van het hart. De psalmdichter zegt, met mijn hart heb ik u begeerd in de nacht. Ja. Waar hebt u vannacht over liggen tobben? Waar heb je vannacht aan gedacht? Of heb je tot vanmorgen 8 uur geslapen? Of ik zeg niet dat dat verkeerd is hoor, maar als je wel wakker ligt, waar top je dan over? Over aardse zorgen. Hoe je door het leven zult heen komen. Of is er in uw hart ook de beheerte om de Heere Jezus Christus te mogen kennen? Gaat ons hart uit naar de heiland? Of zitten we nog met al de vezels van ons bestaan vast aan ons aards bezit? U lijkt toch niet op de vrouw van Lot. Ze kon Sodoma niet loslaten. Of vluchten we met Lot. Ook geen model christen. Maar toch vluchtte hij weg uit Sodom. Om aan de ondergang te ontkomen. Maar Lot moest wel uitgeleid worden. Nou, dat is met u en met mij ook zo. Die open deur alleen. Het is geweldig dat die open staat. Maar het is voor mensen zoals u en mij niet genoeg. De bruid uit het Hooglied was zich dat goed bewust. Ze bad tot haar bruidegom, trek mij en ik zal u nalopen. Ah, dat is toch een vreemd gebed, gemeente. Stel je de situatie nou eens even heel concreet voor ogen. Die bruid zit daar op de trouwdag op een stoel. En het is tijd om naar het stadhuis te gaan. En ze kan er maar niet toe komen om 1 voet te verzetten. Ze kan maar niet tot een besluit komen. Het stormt in haar hart. Er wordt van alle kanten naar haar getrokken. En ten einde raad zegt ze dan tegen haar bruidegom. En als je mij niet bij de hand neemt, dan gaat het huwelijk niet door. Wat een houding, hè? Iedere aardse bruidegom zal zich wel 2 keer bedenken voor hij met zo'n bruid in zee gaat. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedraald, zeggen wij dan. Kijk, gemeente, dat zegt de Heere Jezus nou niet. De Heer Jezus is een geweldige prediker, maar hij nodigt niet alleen. Hij trekt zijn bruidskerk wel terdege tot zich. Hij weet het o zo goed. Niemand komt tot mij, tenzij de Vader hem trekken. Wat vind je van deze tekst? Dat is een tekst, gemeente, waar alle remonstranten van alle eeuwen een grote hekel aan hebben. Maar de bruid van Christus, die leert niet alleen maar een nodigende heiland kennen. Nog eens hoor, dat is geweldig, dat geen nodig. En dat meent hij ook met heel zijn hart. Maar de bruid van Christus leert ook een trekkende heiland kennen. En zo, dankzij die nodiging, maar niet minder dankzij de trekkracht van de heiland, namelijk door woord en geest, komt het tot een huwelijksverbintenis. En het wordt een gelukkig huwelijk. Het wordt ook een blijvend huwelijk. Hoe trekt hij dan? En wie trekt hij dan? Wel, gemeente, dat staat in het tweede gedeelte van onze tekst. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Heeft de heiland hier dan toch een speciale groep mensen op het oog? Ja, ik zou zeggen, dat is onmiskenbaar duidelijk. Hij nodigt hier vermoeiden en belast. Maar hij doet dat niet omdat de overigen niet welkom zouden zijn. We hebben het al met veel nadruk gezegd en ik herhaal het nog een keer. Ieder mens mag komen. Ieder mens is bij de Heer Jezus welkom. Maar nu richt hij zich apart tot hen van wie hij verwacht dat ze belangstelling voor hem hebben. Maar die wel veel aarzeling hebben om te komen. Het is ook niet zo vreemd dat de Heer Jezus dat doet. Ik heb hem al een paar keer niet alleen heiland, maar ook geneesheer dokter genoemd. Nou, een dokter moet het hebben van zieke mensen. Wie meent dat hij gezond is, die loopt zijn spreekkamer voorbij. En de heiland is naar zijn eigen woord gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Maar belangrijke vraag: wie bedoelde de heiland dan met die vermoeiden en belasten? Nou, dan moet je vooral denken aan die mensen, gemeente, die bij de fariseeën en de schriftgeleerden naar de kerk gingen. Ze kregen iedere sabbat een preek over Mozes en de wet te horen. Doe dit, leef zo, leef zus en dan maak je een redelijke kans om in de hemel te komen. Kijk, gemeente, wie niet meer te horen krijgt en wie dat dan in praktijk wil brengen, tja, die wordt doodmoe en ook moedeloos. En ook vandaag zijn er zeker nog mensen die deze godsdienst erop nahouden. Ze hebben een stel voorschriften en principes waar ze zich min of meer streng aan houden. En op grond daarvan hopen ze rust en vrede te vinden en straks de hemel te mogen binnengaan. Maar het mag u duidelijk zijn, gemeente, volgens de Heer Jezus Christus is dat een dwaalweg en een doodlopende weg. Maar hoe kom je daar nou achter? Nou, daar komen we achter als we leren luisteren naar de prediking van de Heer Jezus. Hij geeft onderwijs in de weg der zaligheid. En dat onderwijs hoort ook, gemeente, dat we bij het licht van de Heilige Geest de diepe en de geestelijke betekenis van de wet van Mozes leren verstaan. God liefhebben en je naaste liefhebben. Ja, maar als de Heere dat van me vraagt, dan blijf ik nergens. Mensen die een blik geslagen hebben in de spiegel van Gods heilige wet. Dat betekent schrikken, gemeente. En die schrik slaat je niet alleen maar in de benen, Maar dan word je verslagen van hart. Nooit gedacht dat God dat allemaal van mij vroeg, van mij vraagt. Verslagen van hart. Op de Pinksterdag, als Petrus spreekt, dan zijn er 3000 tegelijk van dat soort. Het zou mooi zijn als ze vanmorgen ook waren, maar dat is natuurlijk uitzonderlijk veel. Als Paulus in de gevangenis zit samen met Silas, dan is er maar eentje. Eentje. Die zegt, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Maar zowel Petrus als Paulus wijzen deze mensen voluit op de heiland, op de Zoon van God. Op de Heere Jezus Christus. En dat betekent, gemeente, deze twee predikers hebben goed geluisterd naar hun meester. Ze nemen het van hem over. Want nog eens, de heiland, de Zoon van God, was een uitzonderlijke prediker. Je kunt o zoveel van hem leren. Maar ik moet er één ding bij zeggen. Je kunt als dominee, als ambtsdrager o zoveel leren van de Heer Jezus. Maar je mag niet alles van hem al overnemen. O nee, zegt iemand. Wat bedoelt u dan? Nee, je mag niet alles van hem overnemen. De Heer Jezus was niet alleen een uitzonderlijke prediker, hij was ook een unieke prediker. Hij verwees de mensen namelijk naar zichzelf. Kom tot mij, zei hij. Nou, dat mag hij zeggen. Maar als ik dat vanmorgen ga zeggen, mensen, kom naar mij toe, dan zit ik wel goed fout. Johannes de Doper, die heeft het begrepen. Ook een geweldige prediker. Maar zijn grootheid is dat hij van zichzelf afwijst. Dat hij heen wijst naar Christus en zegt, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Kijk, gemeente, daar gaat het om. Ook vanmorgen. Ja, zegt iemand, maar ik ben er nog niet uit, dominee. Ik ben er nog lang niet uit. Hoe diep moet ik mijn zonde voelen, zegt iemand, voordat ik naar de Heere Jezus mag gaan? Nou, laat ik het maar dadelijk zeggen, meent, eigenlijk is dat een verkeerde vraag. Want het wordt u vanmorgen, als het goed is, in iedere dienst aangezegd dat u doodziek bent. En dat u door en door schuldig bent. Dat wordt u aangezegd, dat wordt u verkondigd, opdat u het zult geloven. Opdat u eronder zult buigen. Opdat u het van harte zult belijden en zijn hulp inroepen. Op bijna iedere bladzijde van de Bijbel kun je het lezen, die belijdenis. Die belijdenis van David van de levende kerk. Ik ben behoeftig, arm en naakt. O God, mijn helper in ellenden, haast u tot mij, wil bijstand zenden. En behoeftig volk in hun noden en hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, hij zal ze ten redder zijn. En heus, de Heer Jezus doet niks liever dan de zulken helpen. Dan voor de zulken een heiland zijn. Heus. Het gaat de Heer Jezus niet om een bepaalde mate van boet en berouw. Dat leert Rome. Daar kun je dan verdienstelijk voor maken. Maar de Heilige Geest ontdekt ons door middel van de rechte prediking. Dat al wat er in de Bijbel staat over de ellende. En over de schuld van de mens. Over het zondaar zijn. Dat leeft in mijn hart. Dat is werkelijkheid in mijn leven. Ik ben inderdaad zo onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ik ben maar niet een mens die van tijd tot tijd verkeerde dingen doet, zondige dingen doet. Maar ik ben zondaar. En zondaar zijn, dat betekent, gemeente, dat al mijn bidden, al mijn preken, al mijn Bijbel lezen, als het niet uit het geloof geschiet, dan is het zonde van God. Dan kan het de Heere God niet behagen. Dat is ook wat. Ja, maar daar laat de Heilige Geest er iets bij. Tegelijkertijd verlicht de Geest mijn verstand, zodat ik het ga zien. Mag zien. Met ogen. Groot van verwondering. Dat de Heer Jezus Christus nou juist voor zulke mensen gekomen is. De Heidelberg Catechismus zegt terecht dat zulke mensen bij hen welkom zijn. Ze mogen met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Ja, zegt iemand, die vrijmoedigheid, gemeente, die vrijmoedigheid, dominee, daar ontbreekt het mij zo aan. Nou, ik zou zeggen, doe het dan zoals die bloedvloeiende vrouw. Die deed het heel schuchter. Raakte ze de zoom van zijn kleed aan. En ze was in één keer van heel haar kwaal genezen. En ze had eigenlijk het liefst stilletjes naar huis gegaan, maar dat ging niet door. Want de Heer Jezus staat er wel op, als we genade ontvangen, dat we het ook voor de mensen belijden. Dat we het niet voor onszelf houden. En wat doet de Heer Jezus dan met mensen die zo tot hem komen? Hij zei tot die verlamde vriend, uw zonden zijn u vergeven. Nou ja, de omstanders zeiden, dat gaat allemaal net een beetje te vlot. Maar heus gemeen, zo heeft de Heer Jezus zijn leven lang geleerd en gepredikt toen hij op aarde was. En zo is hij nog. Zo is hij voor schuld beleidende zondaar. Vraag het aan de Samaritaanse vrouw. Mijn beste. Hij heeft mij gezegd. Alles wat ik gedaan heb. Ja, het zal die gezegd worden. Ja, maar de Heer Jezus zegt meer. Dat er bij hem vergeving is. Ook voor de grootste der zondaar. En die vrouw zegt dan, zou hij de beloofde Messias zijn? Nou, dat heeft ze goed gezien. Dat heeft ze goed gezien. Heeft u het ook al gezien? Want wie hem zo leert kennen, gemeente, die krijgt hem ook onuitsprekelijk lief. Dan kom je erachter. De Heer Jezus. Hij is niet alleen maar een uitzonderlijk prediker. Hij is een unieke zaligmaker. Want dan kom je geen enkele andere godsdienst tegen. De rechtvaardiging van de goddeloze. Louter en alleen door het geloof in zijn bloed. En nog eens, daar ga je er ook van spreken. Ja, zegt iemand, dat valt me altijd moeilijk, dominee, ik ben een mens van weinig woorden. Nou, dan zul je er toch wel eens van gaan zingen. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van welensmaakt, hier elk in liefde dronk. Want dat mist nooit. Allen die hem zo leren kennen, die zullen hem ook prijzen, gemeente. Ze geven hoog op van zijn genade en van zijn ontferming. Nee hoor, ze roemen niet in zichzelf. Ze hebben het ook niet altijd over hun geloof. Maar ze praten wel graag over hun heiland. Met Maria van Magdala zeggen ze, Rabboni, lieve meester. En die ongelovige Thomas, mijn Heere en mijn God. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij belooft nog iets. Ik zal u rust geven. Maar wel de goede volgorde aanhouden, hè. Eerst tot Christus komen. Eerst tot geloof komen. Dan pas is er de vrede en de rust in ons hart. Onrustig blijft ons hart, zei Augustinus al. Totdat het rust vindt in God. Pas als de boom van het geloof geplant is, kan ze vruchten dragen. Hoe zit het nou met die rust die Christus schenkt? Is die nou blijvend? Pastoraat, dat moet ik nou alles mensen die zeggen, ja dominee, ik heb die rust wel gekend, maar nou is mijn hart nog onrustiger dan ooit tevoren. Is die rust blijvend? Ja, die rust die blijft, gemeente. Zolang wij bij Christus en bij zijn woord blijven. Zolang we er dagelijks uit leven. Zolang we bij vrije genade volharden. Maar zodra een gelovige gaat verachteren in de genade. Zodra Christus niet meer de eerste plaats inneemt in ons leven. En dat komt helaas maar al te vaak voor. Ook in het leven van Gods kinderen. En dan wordt de duivel actief. En dan zitten we midden in de strijd en in de aanvechting. Voordat we er erg in hebben. Het gaat erom, gemeente, dat we met Christus leren leven. Daarvan zegt de Heiland in vers 29. Neem mijn juk op u. Nou ja, daar kun je wel eens even vreemd tegenaan kijken. Ik kan me voorstellen dat iemand zegt. En nou ben ik pas bevrijd van de boeien der wet. En moet ik nou weer onder het juk? Daarvan zeg ik twee dingen. Wie in Christus is en met Christus leeft. Het blijft kruisdragen. Het blijft kruisdragen tot aan het einde van je leven toe. Ik zeg dat vooral tegen de jeugd. Heus, je ontkomt daar niet aan. Maar tegelijkertijd zeg ik, dat juk van Christus, dat is een heel ander juk dan het juk van de wet. Dat is niet met elkaar te vergelijken. Neem mijn juk op u. Ja, dat is een beeldgemeente. Dat een oosterling beter verstond dan wij mensen van de 20e eeuw. Hier in Rotterdam zul je niet licht een koppel runderen met een juk op de nek tegenkomen. Maar in het oosten was dat gewoonte. Een oosterling zag dagelijks de runderen voor de ploeg lopen. En ze liepen gezamenlijk onder één juk. En zolang ze nou maar gelijk opliepen, was er niets aan de hand. Dan knelde dat juk helemaal niet. Maar zodra één van beiden uit de pas liep, dan ging het fout. Dan ging dat juk knellen en wringen. Nou, begrijpt u het beeld? Het gaat erom dat de gelovigen Christus aannemen. Of zoals Paulus hem ergens schrijft in de brief aan de Colossenzen. Wandelt alzo in hem, gelijk ge hem hebt aangenomen, geworteld en opgebouwd in hem, en gebevestigd in het geloof, en weest overvloedig met dankzegging. Met andere woorden, het gaat in het geloofsleven, gemeente, en met name in het leven der dankbaarheid, om een leven in nauwe verbondenheid met Christus. En dat betekent samen onder één juk. Het juk van het evangelie. Het juk van de evangelische geboden. En nog eens, die zijn niet zwaar. Zolang we gelijke tred houden met Christus. Maar als de Heer Jezus doorgaat en ik blijf achter, ja, dan gaat dat juk knellen. En als de Heer Jezus rechts gaat en ik geef er de voorkeur aan om links te gaan, dan gaat dat je wringen. Maar zo dikwijls we eens willend zijn met Gods wil, dan is zijn juk zacht en zijn last licht. En dan nog één ding. Heer Jezus, hij is zelf zachtmoedig, gemeente. Hij is zachtmoedig. En dat wil hij ook zijn kerk leren. En daar zijn we vandaag zo ver van huis. Hardheid. Kille vrieswind. Waait er door de kerk. En Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Is niet altijd makkelijk hoor. De vrouw kwam tot bekering in haar huwelijk. En dat betekent onder andere dat ze niet meer zo kon leven als voordien. En haar man kon dat niet meemaken. En dat leidde tot een ondraaglijke spanning in het huwelijksleven. Want soms was er met die man geen land te bezijden. Ze klaagde haar nood aan de Heer. En wat zei de Heer? Je kunt best maar uiteen gaan. Nee. Toen kreeg ze te horen, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En in die weg zul je onder je kruis toch rust vinden voor je ziel. Wat een les in zelfverloochening, gemeente. We gaan eindigen. Maar niet voordat ik toch nog een keer gevraagd heb. En bent u, ben jij, nou vanmorgen, voor het eerst alweer opnieuw, tot een ontmoeting met de Heer Jezus gekomen? Want de Heer Jezus, hij nodigt nooit dringender dan onder de prediking van het woord. Zo ge zijn stem dan heden hoort. Wat moet je dan? Niks doen. Denk erom. Om verloren te gaan hoef je niks te doen. Verloren te gaan, de zonde is een hel en vlak. En om zalig te worden. Ja, maar dominee, daar hoeft de mens er ook niks voor te doen om zalig te worden. Nou, laat ik er nog één keer iets vertellen uit een preek van de Heer Jezus. Er kwam iemand een keer tot hem en die zei tegen hem, meester, hoe zit het nou? Zijn er nou veel mensen die zalig worden of zijn er maar weinig? En toen gaf de Heer Jezus een heel ander antwoord dan die man gedacht had. Want de Heer Jezus zei, strijd gij om in te gaan door de enge poort. Bid en je zult ontvangen. Klopt en u zal open gedaan worden. En tot de vermoeiden en belasten onder ons zegt hij. Die zeggen, ja, maar dat strijden van dat bidden, daar komt niks van terecht, dominee. Iedere keer, wat is het allemaal, ver onder de maat. Tot de vermoeiden en belasten, zegt hij. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dat is, leert ons de kennismaking met de Heere Jezus. Amen.